gecreëerd, want u bent de opgestane Heer. En we proclameren u als Heer, als hoofd van deze gemeente. U bent de weg, de waarheid en het leven. En het leven is te vinden in u. En ik bid, Heer, dat als we ook het woord vanmiddag openen, Heer, dat u daar ook in werkt. Met de krachtige werking van uw geest. Heer, dat het onze harten mag bereiken. Dat het ons mag aanraken. Dat het ons misschien in beweging mag brengen. Dat het ons mag bevestigen en bemoedigen. Heer Jezus, doe uw werk. Door uw woord. In uw naam. Amen. Ga zitten. Goedemiddag. Als je een Bijbel bij hebt, dan mag je hem openslaan in Matteüs 21. Daar zijn we aangekomen in onze reis door het evangelie van Matteüs. We gaan de eerste 17 versen behandelen. Dat doen we eigenlijk in twee gedeeltes. De eerste 11 versen die gaan over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En daarna zien we in vers 12 tot 17 dat er sprake is van de tempelreiniging door Jezus. Maar eerst de eerste 11 versen die we ook eerst zullen behandelen. Ik wil ze graag met jullie lezen. Toen ze, en ze is Jezus en zijn leerlingen, toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet, en wel de profeet Zacharia. Zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Grote gebeurtenis hier in Matteüs. Niet zomaar een van die vele gebeurtenissen die ook wel aardig zijn om te vermelden in het evangelie. Maar we zien hier dat eigenlijk opnieuw, ook op dit moment, er een profetie uit het Oude Testament tot vervulling komt in Jezus. En dat is elke keer weer opnieuw bijzonder. Al die zaken die in het Oude Testament staan genoemd over die beloofde Messias. Stuk voor stuk komen ze tot uiting in het leven van Jezus. En hoewel de leerlingen daar op dat moment, toen dit gebeurde, waarschijnlijk helemaal niet bewust van waren, ja, kunnen we wel proeven dat Jezus zich wel degelijk bewust was dat deze profetie nu tot vervulling kwam. Jezus kende die profetie van Zacharia. En je zou bijna kunnen zeggen, hij organiseert het zo dat die profetie ook tot vervulling komt. Weet je wel, een soort van self-fulfilling prophecy. Maar we zien daarnaast dat er ook al die andere profetieën over de beloofde Messias, waar Jezus helemaal geen invloed op kan uitoefenen, ook tot vervulling komen. Jezus kon niet regisseren dat hij in Bethlehem geboren zou worden, zoals ook was geprofeteerd over de Messias die komen zou. Jezus kon niet bewerken dat er gedobbeld zou worden over zijn kleren toen hij aan het kruis hing. Ja, en nog zoveel meer profetieën die Jezus niet in de hand had. Maar deze, je zou kunnen zeggen, had hij wel in de hand en hij stuurt er bewust op aan. Jezus vestigt hier zelf de aandacht op het feit dat hij inderdaad, zoals Zacharia aankondigt, dat hij inderdaad die beloofde vredekoning is. Hij komt die wapens en die strijd wegdoen, waar Zacharia ook over spreekt. Want Jezus is werkelijk zachtmoedig. Maar wat Jezus niet kon bewerken, is dat de mensen ook hun mantels op de weg leggen. Dat ze ook takken van de bomen halen en dat ook voor hem neerleggen. En dat ze dingen roepen als Hosanna. Hosanna voor de zoon van David. En al bijna 500 jaar lang hadden de mensen gewacht op eigenlijk die zoon van David die komen zou. Die koning die zou zijn als David. Die hun zou redden uit die onderdrukking waar ze op dat moment ook last van hadden van de Romeinen. En ze dachten, dit is het moment. Ja, dit moet hem wel zijn. Dit is die beloofde zoon van David. En de mensen die wilden een koning zoals zij dachten dat een koning zou moeten zijn. Maar we weten dat Jezus niet naar Jeruzalem is gekomen op dat moment om gekroond te worden zoals David gekroond was. Nee, Jezus is gekomen om gedood te worden. En de mensen willen een profeet. Maar deze profeet zou niet veel later vertellen dat hun stad onder het oordeel van God viel. En de mensen wilden een Messias. Maar deze zou niet de kroon dragen zoals David. Maar hij zou een doornenkroon dragen. En oh ja, ze wilden gered worden van het kwaad. Ze wilden gered worden van die onderdrukking. Maar Jezus die zou hen redden nog van een veel diepere verdrukking waar ze last van hebben. Hij zou hen redden van de volledige diepte van het kwaad. En niet alleen maar het oppervlakkige kwaad van de overheersing door de Romeinen op dat moment. Dus juist omdat Jezus ja zegt tegen hun verlangens op het diepste niveau, zegt hij eigenlijk nee. Of zegt hij wacht. Tegen de verlangens die ze op dat moment eigenlijk aan de oppervlakte toonden en lieten zien. Bevrijd ons van de Romeinen. Nee, zegt Jezus. Wacht, zegt Jezus. Ik wil jullie bevrijden op een veel dieper niveau. En zo is het ook bij ons. Als wij Jezus aanroepen. Als je Jezus uitnodigt om je te helpen. Als je Jezus uitnodigt om je te redden misschien wel. Om je te leiden. Om je te vormen. Dan zal hij dat vaak grondiger doen. Dan je zelf had gedacht. En dan zal hij dat vaak dieper doen. Dan je zelf misschien wel had gewild. En daarmee is die grootste intocht in Jeruzalem van Jezus eigenlijk een sprekende illustratie van de ongelijkheid tussen onze verwachtingen en Gods antwoord. En het slechte nieuws is dat de mensen daar in eerste instantie teleurgesteld zullen worden. Zoals wij misschien ook wel eens teleurgesteld zijn als wij bidden en het erop lijkt dat God niks doet. Alsof God niet in beweging komt op de manier zoals wij verwachten. Nee, hij is niet de Messias. Nee, hij is niet de koning. En nee, hij is niet de profeet op de manier zoals zij verlangden, op de manier zoals zij ook verwachten. Wat goede nieuws is, dat hun teleurstelling eigenlijk maar oppervlakkig is. Want op een diep niveau is die aankomst van Jezus in Jeruzalem wel degelijk het moment waarop die ultieme redding gloort. De Hosanna's waren volledig terecht. Alleen niet vanwege de redenen die de mensen aanvoerden om Hosanna te roepen. Wat verwacht jij, zoals je hier zit, van Jezus? Wat verlang jij dat Hij in jouw leven uitwerkt? Wat hoop jij dat Hij doet in jouw leven? Of in het leven van de gemeente? En ben je ervan bewust, als je Jezus eenmaal uitnodigt om hulp, uitnodigt om je te vormen, dat hij dat vaak niet op de manieren doet die jij denkt dat hij zou moeten doen. En dat hij vaak veel dieper gaat dan jij misschien wel zou denken dat nodig is. En dat hij veel dieper gaat dan wat nog prettig voelt. Ben je bewust dat als we Jezus echt uitnodigen om zijn werk te doen in ons, in de gemeente, maar ook heel persoonlijk in onze eigen levens. Dat hij dieper wil dan fijn is. Dat hij het misschien wel anders doet dan wij voor ogen hebben. Sta je daar echt voor open? Zijn werk. Niet onze regie, maar zijn regie over ons leven. Willen we daarvoor openstaan? Dat hij grondiger mag gaan. Dat hij dieper mag gaan dan wij denken dat nodig is. Wees eens eerlijk. Tegen jezelf. Over jezelf. Mag hij dat? Want als hij dan Jeruzalem binnenkomt, ja, dan staat er ook wat te gebeuren. Vanaf dat moment zal alles anders worden. En het eerste wat Jezus doet als Jeruzalem binnenkomt, is gaan naar het huis van zijn vader, naar de tempel. En laten we het lezen, die verzen. En dan beginnen we weer even in vers 10. Toen hij, Jezus, Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte kwam het antwoord, of werd geantwoord. Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. En de hoge priesters en de schriftgeleerden, die zagen welke wonderen hij verrichtte. En die hoorden de kinderen in de tempel, Hosanna voor de zoon van David, roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. En ze gingen vragen, hoort u wel wat ze zeggen? En Jezus antwoordde, ja zeker. Maar hebt u dan nooit gelezen, door de mond van kinderen en zuigelingen, hebt u zich een loflied laten zingen? En zo liet hij hen staan. Hij ging de stad uit naar Bethanië, waar hij de nacht doorbracht. Eerst wat Jezus doet, als hij de stad binnenkomt, is gaan naar de tempel. En dit was de tweede tempel. We hadden de eerste tempel, de tempel gebouwd door Salomo. Die was groot, die was overweldigend. En daar woonde ook de Heer in het Heilige der Heiligen. Daar was de Shechina, de heerlijkheid van God, ook in neergedaald. Dit was de tweede tempel. Kleiner, minder mooi. En we lezen ook nergens dat toen Ezra die tempel herbouwde, dat die heerlijkheid van de Heer daar opnieuw in is neergedaald. En de Ark van het Verbond was er ook niet. Want die was sinds de Babylonische ballingschap weg. En die is nog steeds weg. Dus het was wel de tempel, maar het was niet helemaal meer de tempel zoals die ooit gebouwd was. En toch ook Jezus noemt het wel degelijk het huis van zijn vader. En dan zien we dat belangrijke principe. God, vanaf het allereerste begin, wil wonen onder de mensen. Dat was al zo vanaf Adam en Eva. God wandelde met hen in de avondkoelte. Want God is een God van relatie. Hij wil wonen onder de mensen. Het was al zo met Abraham, die altijd opnieuw in gesprek was met God zelf. Het was met Mozes al zo. Mozes die heel vaak die tijd had in de tent der ontmoeting. En later in de tabernakel. Voor Salomo was het dan in de tempel dat God woonde onder het volk. Daar in het Heilige der Heiligen. Alleen zo jammer, alleen de hoge priester mocht daar één keer per jaar op Grote Verzoendag dat Heilige der Heiligen binnentreden namens het volk. Maar God woonde onder het volk. Ook in die tweede tempel, van Ezra tot Jezus, was dat de belijdenis. En dan komt de Jezus. En dan komt Jezus en dan wordt alles anders. Jezus die ook ogenschijnlijk die absurde uitspraak doet. Ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen weer opbouwen. Ja, God wil onder de mensen wonen. Maar vanaf dat moment niet langer in een gebouw van stenen. Maar in zijn Zoon. Jezus. Die, zoals de Bijbel dat ik zo mooi zeg als je het letterlijk vertaalt, die onder ons getabernakeld heeft. Jezus heeft onder ons gewoond. God onder de mensen. God werd mens om uiteindelijk ons mensen weer tot hem te brengen. En die opgestane Jezus, de herbouwde tempel in 3 dagen, ja, maakt ook die fysieke tempel in Jeruzalem voorgoed overbodig. En daarna komt dat heerlijke feit van Pinksteren. En vanaf dat moment woont God niet langer onder de mensen. God woont in de mensen. God woont door zijn Heilige Geest in ons. Een nieuw wonder. God in ons. Vanaf dat moment. Pinksteren. En dan zien we dat wij ook die tempel zijn. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Paulus zegt dat ook, 1 Korinthe 3, 1 Korinthe zegt. Jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus jouw lichaam is tempel. Mijn lichaam is tempel. Wij als gemeente vormen ook een tempel. Wij zijn die tempel. En vanuit dat perspectief, dat wij ook zelf tempel zijn, dan mogen we ook heel persoonlijk eigenlijk kijken naar die tempelreiniging door de Heer Jezus. Jezus veegt die plek schoon. Niet eens zozeer volgens mij vanwege het feit dat daar misschien wel wat extra winst werd gemaakt door die handelaars, door de geldwisselaars. Jezus veegde de tempel schoon, vooral vanwege de priesters. Die daar ook nog aan verdienden, die dat in stand lieten zijn. En die niet meer vertrouwden op God. Die niet meer de tempel zagen als het centrum voor Gods herstel en voor Gods zegen. Maar die uiteindelijk de tempel zagen een instituut om in stand te houden. Om ook aan te verdienen op andere manieren dan God zei dat zij hun middelen zouden verkrijgen. En Jezus zegt, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. En als Jezus zegt, er staat geschreven, dan doelt hij op Jesaja 56 vers 7. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. En er staat in Jesaja 56 nog wat anders achter. Voor alle volken. Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Dat is het verlangen van God voor de tempel. Fysiek en nu wij als tempel. Dat we een huis van gebed zijn voor alle volken. En op dat moment was het huis van God geen huis van gebed. De focus lag niet op God. De focus lag op zaken doen. In stand houden van het systeem. Het ging niet om de eer van God. Het ging niet om het herstel van mensen. Maar het ging om het in beweging houden van het tempelbedrijf. En dus, kan niet anders. En dus krijgen ze met Jezus te maken. Net zo goed als dat wij met God krijgen te maken. Op het moment dat wij de tempel verontreinigen. Paulus zegt het letterlijk in 1 Korinthe 3. Dat wij een tempel van God zijn. En dat wie die tempel beschadiging toebrengt. Die krijgt met God te maken. En het is niet de bedoeling om het zwaar te maken. En om het allemaal onder druk te zetten. Maar dit is wel wat op ons afkomt. En we hoeven niet alleen maar te redeneren vanuit het negatieve of vanuit de dreiging van denk erom hoe je omgaat met de tempel van God. Alhoewel het wel degelijk goed is. Alhoewel het heel gezond is. Om juist ook rond deze geschiedenis in Matteüs 21 opnieuw te beseffen dat Jezus niet alleen maar redder is. Maar Jezus is ook rechter. Niet alleen redder. Maar ook rechter. En oh ja. We hebben het bijzonder hard nodig om ons eigenlijk overvloedig te laven aan zijn genade. We moeten het heel veel hebben over de genade en over de liefde van God. We hebben het zo nodig om daar meer van te begrijpen, het meer te proeven, het meer te ontvangen, het meer uit te leven. We hebben het meer nodig om te snappen hoe verbijsterend groot de genade van God is. Zoals Roelof wat vorige week ook nog vanuit het woord zo krachtig naar voren bracht. Gods genade is verbijsterend. Kunnen we nooit beseffen met ons denken, met ons brein. Al niet met ons hart. Vanuit onszelf. Het is openbaring. Maar God is niet alleen maar genadig. God is ook heilig. En de hele crux is dat het woordje maar niet klopt. Want dat is hoe we dat vaak ook tegenover kunnen zeggen. Ja, God is wel genadig, maar God is ook heilig. Nee, dat staat niet los van elkaar. Ja, God is genade. God is liefde. Maar het is en. En God is ook een heilig God. En God is heilig. Het is geen tegenstelling. Het is allebei 100% waar. En ik ben overtuigd, hoe meer we snappen, hoe meer we proeven, hoe meer we leven vanuit genade, hoe gemakkelijker het zal zijn om eigenlijk die heiligheid van God ook toe te laten in ons leven. Het gaat niet om wees heilig, want ik ben heilig. Ga groeien in de genade. En dan zul je ook van binnenuit groeien in heiligheid. God is heilig. En hij roept ons vanuit zijn heiligheid op om zijn tempel rein te maken. En rein te houden. Dat is de oproep. En tegelijkertijd zien we ook vanuit dit gedeelte zo'n mooie belofte. Het positieve in de belofte. Wat als? Wat als het huis hier op aarde? Wat als jouw tempel, mijn tempel, onze tempel, rein is? Een huis van gebed is? Als we echt functioneren als tempel? Ja, dan gaan we groeien in kracht. En dan gaan we groeien in aanbidding. Maar wat gebeurt er meteen na die tempelreiniging door Jezus? Blinden en kreupelen komen bij Jezus en ze ontvangen genezing. En kinderen brengen hem lof en aanbidden hem om wie hij werkelijk is. De tempel is gereinigd op dat moment. En dan is het meteen weer een plek van herstel. De tempel is gereinigd en dan is het meteen weer een plek waar aanbidding van God plaatsvindt. We hebben het nodig. Dat onze tempel rein is. We kunnen zo makkelijk zeggen, we willen groeien in kracht. We willen groeien in aanbidding. Laten we dan zorgen dat onze tempel rein is. Want dan zullen we groeien in kracht. Dan zullen we groeien in autoriteit. Dan zullen we groeien in ook aanbidding. En we willen dat ook. We willen die biddende gemeente zijn. We geloven dat God onszelf dat geloofsdoel 2020 heeft gegeven van voortdurend, eenparig, non-stop gebed, dag en nacht. We geloven dat God dat voor ons heeft om dat huis van gebed te zijn. Huis van gebed voor alle volken. We geloven oprecht dat dat van de Heer is. En dus is het zaak om te kijken van, maar is dit huis van gebed op orde? Is het rein? Want we willen naast mensen staan in gebed. Ook vanochtend weer straks ministriegebed na het avondmaal. We willen voor mensen op de bres staan in voorbeden. Elke dag van de week. Niet alleen hier. Niet alleen net. Elke dag willen we bidden. En willen we strijden. Voor gezinnen. Voor huwelijken. Voor situaties. Voor lichamen. Voor conflicten. Voor de wereld. We willen strijden in gebed. En als we dat willen. Als we dat echt willen. Dan helpt het ons niks om daar een mooie PowerPoint-presentatie van te maken. Zoals Roelof eigenlijk vorige keer ook al zei. Ik deed me pijn dat hij Excel naar beneden haalde. Vorige week. Het was echt een naar puntje, zeg maar. Maar voor de rest had hij wel gelijk. Het helpt ons niks. Als we willen groeien in kracht. Als we willen groeien in gebed. Als we willen groeien in aanbidding. Dan is het eerste en allerbelangrijkste. Dat onze tempel rein is. Dan is dat nu het moment ook. Vanochtend, vanmiddag, nu. Om te kijken en ook te onderzoeken. Hoe is de staat van mijn tempel? God die wil onze gebeden horen. Die hoort onze gebeden. God wil onze gebeden ook verhoren. Maar, het is ook zoals Jesaja zegt in Jesaja 59 vers 1 en 2. De hand des Heren is niet te kort. Dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het. Die scheiding brengen tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat hij u niet hoort. God wil wel. Maar op dit moment ligt de bal even bij ons. En op dit moment is om onszelf te onderzoeken. Hoe is de staat van onze tempel? Is er ongerechtigheid in ons leven? Is er zonde in ons leven? Wat zou Jezus zien als hij zijn volle licht laat schijnen op de gemeente? Wat zou Jezus zien en aan de oppervlakte brengen als hij in het volle licht zou schijnen? Op onze persoonlijke tempels, op onze persoonlijke harten. Dat is een grote vraag. En ik denk dat we onszelf mogen onderzoeken. Wat zou er kunnen zitten nog in jouw hart? Ik heb een opsomming gemaakt. Het is een, je zou kunnen zeggen, willekeurige opsomming van dingen, van zonden die nog in ons leven kunnen voortwoekeren. We staan ervoor open om ons daar op dit moment ook op te onderzoeken. En ook de Heilige Geest te laten spreken tot onze harten. Gaan we ze ook om bidden. Heilige Geest, wat u laten zien? Zijn er dingen? Waarmee we eigenlijk op dit moment uw tempel verontreinigen. Je kunt denken aan zaken als religie. Dat we vastklampen aan hoe het allemaal hoort. Dat het heel veel gaat om de buitenkant. Als we maar voldoen aan de buitenkant, aan de normen, dan is het goed. Als dat niet van binnenuit stroomt, zoals Jeremia dat eigenlijk aankondigt, dan is het religie. En dan zijn het dode werken. En het is zo verdrietig om te constateren dat er zoveel gemeenten, zoveel kerken kapot gaan aan religie. Er is zoveel religie. Er is zoveel hang naar zekerheid, ook onder ons. Zoveel soms valse vroomheid. Dat we zo bezig zijn met die kennis, die boom van kennis van goed en kwaad. En klopt het allemaal wel en deugt het allemaal wel. En is dat wel de norm en voldoet het er wel aan. In plaats van ons laven aan die boom des levens, Jezus. Religie is zo'n valstrik. En je kunt het herkennen aan dingen die aan de buitenkant zitten. Het moet er voldoen aan normen. In plaats van dat je ervaart dat de Heilige Geest dat van binnenuit en je binnenste uitwerkt. Dat doet ook zeer, maar het is een volstrekt ander proces. Laten we waken voor religie in onze harten. Laten we waken voor religie in de gemeente. Ik zou bijna zeggen, het is aartsvijand nummer 1 van de relatie met God. En daar zijn we voor bedoeld. En niet voor het instand houden van een religieus systeem. We zijn bedoeld voor relatie. Niet voor religie. Misschien herken je dingen als angst en twijfel in je hart. En ten diepste is dat de zonde van wantrouwen. Het niet vertrouwen op God. Dat Hij voorziet. Dat Hij beschermt. Dat Hij voor je uitgaat. Wie zit er trots en veroordeling in je. Het heeft heel vaak te maken met religie. Dat je jezelf boven God. Dat je jezelf boven andere mensen stelt. En ik geloof ook zeker dat die mensen zijn die zichzelf heel veel lopen te oordelen en te veroordelen. Zullen we God laten oordelen? En zullen wij ons laven aan de waarheid? Stop met zelfveroordeling. Stop met het oordelen van anderen. Heb lief. Heb jezelf lief. Heb je naaste lief. En daarin past geen oordeel. Op geen enkele manier past ons oordeel. We zullen soms situaties moeten beoordelen. Het past ons niet. De geest overtuigt. God oordeelt. Wij hebben lief. Dat is de kernopdracht. En er kan er zomaar zo'n zonde zitten in je van oordeel en veroordeling. Van trots. Van jaloersheid. Van boosheid en bitterheid. Misschien wel om dingen die jou zijn aangedaan door andere mensen. Of door gemeentes. Of hier misschien wel. Zit er misschien manipulatie in je hart? Zit er die ongezonde hang naar geld. Naar materiële zaken. Hebzucht. Dat is misschien wel een grote term. Maar dat je merkt van, ik zit echt gewoon vast. In die valse zekerheid van mijn bankrekening. Ik zit vast in het feit dat ik het allemaal maar onder controle moet hebben met hoe het financieel in mijn leven gaat en of ik wel de goede materiële spullen heb. En ik merk dat ik eigenlijk gewoon niet opensta om gul te zijn. Het antigif tegen hebzucht is geven. Ruimhartig en gul geven. Meer dan wat niet pijn doet. Ja. Zit er hebzucht? Zit er die hang naar materie in je? Is er onreinheid? Is je alleen met je ogen? Is je fysiek of je seksueel gebied? Luiheid? Dat is ook zeker een zonde. Onafhankelijkheid van God, van andere mensen. Doet zelf allemaal wel. Weet je, het zijn allemaal dingen die uiteindelijk maken dat de tempel niet meer rein is. Dat God dus ook niet meer daarin kan werken met zijn kracht. Dat we niet zullen groeien in aanbidding. Want het is belast. Er zitten ons dingen in de weg. En zonden die allemaal, stuk voor stuk, hun wortel vinden in leugens vanuit de duisternis. Elke zonde kun je uiteindelijk terugvoeren op een leugen. Dus in welke leugens geloven we eigenlijk? Zo belangrijk om ook de geest daarin uit te nodigen. Heilige Geest, wat zijn de leugens waar we in geloven? Wilt u ze openbaren? Dat we ook in staat zijn om uw waarheid daarin te zien. En uw waarheid eigenlijk te zetten tegenover die leugen. Die leugen te verbreken in de naam van Jezus. En de waarheid te omarmen. die er ook is in Jezus. Wat zit er bij jou? En wil je er vanaf? Ben je bereid om nu, als we ook straks gaan bidden, om openbaring daarin? En als God dingen openbaart, ben je bereid om het nu op te ruimen? Ben je bereid om het vanmiddag te belijden als zonde? Naar God. Misschien wel naar een bidder. Misschien is het nodig om avondmaal te vieren en daarna te knielen bij het kruis. Om dingen nog ook hardop uit te spreken naar God. Het mooie is, tegelijkertijd ben je klaar om vergeving te ontvangen. Sta je open voor de reinigende werking van het bloed van Jezus. Als we belijden, dan is daar vergeving. Dan is daar reiniging. En dan zullen we groeien in kracht. Dan zullen we groeien in aanbidding. Maar God gaat het niet doen. Via verontreinigde tempels. Gaat hij niet doen. Zullen we onszelf onderzoeken. En is er niks? Ga niet graven. Dan is er niks. Heerlijk. Maar bid dan ook voor de gemeente. Hier zijn de dingen in de gemeente. Die ook tegenhouden dat we groeien in kracht. Dat we groeien in aanbidding. Wilt u het openbaren? Wilt u het maar laten zien door uw geest? En mag ik je uitnodigen om daar gewoon meteen wat mee te doen. Als God dingen openbaart aan jou. Voor jou heel persoonlijk. Voor jouw eigen tempel. Kom in actie. Beleid. Ontvang vergeving. En reiniging. En dan kunnen we straks met vreugde. Brood en wijn tot ons nemen. Jezus stierf voor al die zonden. Jezus bloed. Reinigt ons van alle zonden. Hij was ons witter dan sneeuw. En in het bloed, zegt de Bijbel, zit het leven. Dus als wij de wijn tot ons nemen, dan drinken we eigenlijk opnieuw het leven van Jezus in ons. Het mag gaan stromen. In ons en door ons. Maar het kan alleen maar ten volle stromen. Als er reinheid is. Ja, en misschien moet je daarna nog wel in actie komen ook nog. Om dingen nog recht te zetten. Om misschien nog wel schuld te blijven aan personen, heel persoonlijk. Om vergeving te vragen aan andere mensen. Wellicht. Misschien nog patronen die je nog echt moet doorbreken. Maar doe dat vanuit vergeving. Die je dan vanmiddag al ontvangt. Nu in deze dienst van God zelf. Zullen we bidden. En mag ik jullie vragen om erbij te gaan staan. Heere Jezus. Heer, laat het gewoon afkomen op ons uit uw woord. Die intocht in Jeruzalem. U bent daadwerkelijk de beloofde Messias. Maar u bent zo anders, zoveel groter. En uw verlossing en redding is zoveel dieper. Ook in onze levens. Dan wij eigenlijk maar kunnen denken. En dat wij eigenlijk maar kunnen denken ook dat nodig is. O Heer Jezus, u bent de koning. U bent de opgestane Heer. U hebt die tempel in 3 dagen herbouwd. Door uw opstanding naar de dood. En Heer Jezus, u hebt uw geest uitgestort. In ons, zodat wij ook die tempel zijn. Maar u weet ook, Heer, of hier nog mensen zijn. Die ergens wel hebben staan kijken. Die ergens wel weten dat u inderdaad bent gekomen. Als koning. Die misschien op dit moment beseffen. Dat u inderdaad de Zoon van God bent. De opgestane Heer. En die hun leven nog nooit aan u hebben overgegeven. Heer, ik bid, stel hen in staat door uw geest. Openbaar uzelf aan hen op dit moment. Dat ze ook in staat zijn om zichzelf te geven aan u. En als jij hier zit en je weet het is voor mij. En ik wil die keuze maken voor het eerst in mijn leven. Of misschien ben je helemaal afgegleden en zit je op een of andere manier. En zeg je ja, opnieuw Jezus. Maak ik die keus voor u om u te aanvaarden als mijn verlosser, als Heer van mijn leven. En je zegt, ja, dat is het moment voor mij, want ik weet dat Jezus zich ook aan mij heeft geopenbaard. Dan nodig je uit om die keus te maken, door je hand op te steken. Allereerst naar Jezus, van Heer, hier ben ik. En ik geef mezelf op dit moment aan u en ik beleid u als verlosser en Heer. Maar dan wil ik ook heel graag met je bidden. Zijn er mensen die keuze op dit moment willen maken, dan wil ik je uitnodigen om je hand op te steken. God ziet jouw hand. God ziet jouw hand achterin. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. Jezus, openbaar uzelf. Dank u, Jezus, voor deze levens die zich toewijden aan u. Heer Jezus, reinig hen door uw bloed en maak hen vol van uw Heilige Geest. Leer hen, Heer, en help ons hen om daarin te helpen, om te wandelen met u, om u te volgen, radicaal, vol vuur, dat we zullen overstromen van uw genade, van uw liefde en van uw rechtvaardigheid. Heer, die intocht was indrukwekkend. Maar wat u daarna deed, Heer, was minstens zo indrukwekkend. U reinigde de tempel. Heer, en we weten dat we allemaal een tempel zijn van de Heilige Geest, hoofd voor hoofd, zoals we hier nu staan. En ik wil je uitnodigen als je zegt van ja, Jezus mag zijn licht laten schijnen op mijn tempel. Dus je dat op dit moment ook in stilte naar hem uitspreekt. Heer Jezus, wilt u laten zien of er nog ongerechtigheid, onreinheid is in deze tempel? Bid het maar. Heilige Geest, u weet wie dit bidt. En ik bid, Heer, als we stil zijn, ook dat u openbaring geeft. Dat u laat zien waar u mee aan de slag wilt. Niet dat wij misschien denken dat nodig is. Want we geloven, Heer, dat u ook vanmiddag dieper wilt gaan dan wij kunnen beseffen. Dat u misschien wel hele andere dingen kunt bewerken op dit moment of aan de oppervlakte wilt brengen, ook aan leugens, dan wij denken dat nodig is. Spreek, Heer, op dit moment door uw Heilige Geest. Als de Heer Jezus door zijn geest of op dit moment dingen aan jou heeft geopenbaard, dan wil ik je uitnodigen om dat ook te beleiden als zonde. En ook de geest te vragen om de leugen te openbaren die eronder ligt en die leugen te verbreken in de naam van Jezus. Heer, wat is het? En beleid gewoon ook in stilte je zonde. En Jezus, dan danken we u op dit moment voor uw wonder van genade. Dat als wij onze zonden belijden, dat u genadig bent. En dat u ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dank u, Jezus, dat we rein zijn voor u. Ontvang die vergeving van Jezus. Je bent vergeven. Je bent gereinigd. En wandel daar ook in zijn naam. En als we gereinigde tempels zijn, dan geloof ik ook dat we mogen gaan staan in die belofte. Dat we groeien in kracht. Dat we groeien in aanbidding. En wil ik ook vragen, zijn er mensen onder ons op die zich ziek ervaren? Naar geest, naar ziel of naar lichaam. En die zegt van ja, ik zou graag willen dat er op dit moment wordt gebeden voor genezing. Dan gaan we dat doen. Niet ik, maar mensen om je heen. Die net gereinigd zijn. Dan wil ik je uitdagen om te gaan staan ook in die kracht. En genezing uit te spreken in de naam van Jezus. Dus als jij genezing nodig hebt naar geest en lichaam, wil ik je uitnodigen om je hand op te steken, zodat mensen om je heen het ook kunnen zien. En dan wil ik kijken als je net weet van ja, ik ben gereinigd. Ik mag gaan staan in die kracht. Dus als je even om je heen kijkt, is er iemand die ook gebed nodig heeft op dit moment? Leg je hand op zijn of haar schouder. En spreek gewoon genezing uit in de naam van Jezus. Zullen we dat doen? Zijn er de mensen die gebed nodig hebben, dat ze even hun hand opsteken? En ga even naar iemand toe, ook als je over een stoel moet klimmen, dat mag. Maar ga even, spreek genezing uit in de naam van Jezus. Ga staan in die autoriteit die we hebben als gereinigde tempels. En zeg van ja, ik kom niet zo makkelijk van mijn plaats. Bid dan even op dit moment op je eigen plek. Dat Jezus dat werk van genezing door ons heen doet. Niet uit eigen kracht, maar omdat we groeien in kracht, omdat we reine tempels zijn. Jezus, ik bid dat u dit moment levens en lichamen aanraakt, dat u zielen aanraakt. Heer Jezus, spreek uw genezing uit op dit moment over lichamen, over zielen, over harten die verwond zijn. Het leven van Jezus over jullie, in zijn naam. Amen.